Wereldveroveraars wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Caeli, het Taleninstituut, ook bekend als de Nonnen van Vught.
BNR Nieuwsradio. Wereldveroveraars. Jelle Maasbach.
Welkom bij het programma waarin we zaken doen zonder grenzen. Het heeft ons al de hele wereld overgebracht. Van Zweden tot Mexico en van Canada tot Kazachstan. En deze aflevering van Wereldveroveraars te gast Lennart de Klerk van Erota Ecolodge en Esther Jansen van Culture Inc. En vandaag stappen we in het vliegtuig naar
Hongarije. Een prachtig land in Centraal-Europa met Boedapest als hoofdstad. Midden in die stad is elk jaar een bekend festival.
Ziget, ga je lekker? Ja!
En wat eet je als je in Hongarije bent? Natuurlijk, het nationale gerecht goulash.
Voor een mooie goulash heb je kwaliteit vlees nodig. De sucadelappen met laurier, knoflook en paprikapoeder.
Eet smakelijk. Is Hongaars dat wat minder in de smaak valt, is hun premier Viktor Orbán. Die neemt het niet zo nauw met de rechtsstaat. En dat valt dan weer niet zo lekker bij zijn Europese collega's.
I don't know what is the personal reason for the Dutch Prime Minister to hate me or Hungary, but he is attacking so harshly.
Maar een politiek buitenbeentje of niet, ondernemen in Hongarije, dat kan prima.
Ja, Lennart, we hebben het over heel veel landen gehad. Nu voor het eerst over Hongarije. Kan je vertellen hoe jij op het idee bent gekomen om te gaan ondernemen in Hongarije?
Nou, we hebben al op meerdere plekken gewoond in Europa, waaronder Kiev en Berlijn. En ik had hiervoor een ander bedrijf op het gebied van emissiehandel. Dus voor mij maakt het eigenlijk niet zoveel uit waar ik woonde. Dus zijn uiteindelijk in Boedapest terechtgekomen. En een goede Amerikaanse vriend van ons die had een weekendhuisje op het platteland in Hongarije. En wij zijn daar heel vaak in het weekend naartoe gegaan. En toen zei ik tegen mijn echtgenoot van ja, ik vind deze regio eigenlijk, het noorden, noordoosten van Hongarije, dat vind ik eigenlijk wel een mooie regio. En wij hadden altijd al het plan om ergens in Europa iets toeristisch te gaan doen en weg te gaan uit de grote stad en naar het platteland te gaan. En zo zijn we uiteindelijk hier terechtgekomen in het dorpje Erota.
Ja, op het platteland, 60 inwoners. Waarom ga je uitgerekend daar zitten?
Dat is eigenlijk omdat we hadden dus al een beetje bedacht van nou, deze regio, dat moet het worden. En eerst wilden we eigenlijk een oud landhuis gaan opknappen. En ja, toen hebben we op het internet gekeken van nou, waar is nog een oud landhuis te koop. Toen zijn we op internet gaan kijken en daar vonden we iets in een dorpje Erota. En toen dachten we van nou, weet je wat, we kunnen altijd even gaan kijken. We zijn naartoe gereden en eigenlijk was het liefde op het eerste gezicht. We hadden zoiets van dit gaat het worden. En ja, goed, daar wonen 60 mensen.
Ja, dus dan kan het dat je gewoon verliefd wordt op een heel klein dorpje. Hoe zou je Erota omschrijven?
Ja, het is een dorpje wat aan een doodlopende weg ligt. Dus er is eigenlijk heel weinig verkeer hier. Het is heel landelijk en heuvelachtig. En dat maakt het ook zo liefelijk eigenlijk. Hè. Voor ons Nederlanders, je hebt hier ook de Puszta, de Hongaarse Puszta, wel bekend. Maar ja, dat is net zo vlak als Nederland. Dus dat is voor ons Nederlanders dan eigenlijk geen uitdaging.
Nee.
En ja, hier is het nog heel ongerept. Weinig verkeer, veel frisse lucht en een prachtige natuur.
Ja, en jullie hebben 3 luxe villa's, volledig duurzame vakantiewoningen. Hoe werd daar door die Hongaren eigenlijk op gereageerd?
Nou, dat in eerste instantie begrepen ze dat eigenlijk niet zo goed. Überhaupt dat wij in deze regio en in dit dorp wilden investeren. Want deze hoek is eigenlijk een beetje de arme hoek van Hongarije, waar nog weinig toeristische accommodatie is. Hè. In Hongarije ligt het zwaartepunt natuurlijk buiten Boedapest. Moet je kijken naar Balaton of het zuiden van Hongarije. En deze hoek was eigenlijk nog redelijk onderontwikkeld. En dat was nou juist ook de uitdaging en de potentie die wij in deze regio zagen. En inderdaad, wij wilden dus geheel duurzaam gaan. En ja, men vond dat een beetje onzin, hè, want het is over het algemeen, als je duurzaam gaat bouwen, dan is het iets duurder. Uiteindelijk verdien je dat wel weer terug op de lagere kosten voor het in bedrijf houden van de. Hè, onze energiekosten zijn heel laag, we verbruiken heel weinig water. Maar ja, in eerste instantie kregen wij de reactie van, ja god, waarom doe je dat? Dat kan helemaal niet, of dat mag helemaal niet, of je gooit hier gewoon geld mee weg.
Nou, moest je ze echt overtuigen. Esther, hoe verklaar jij dat? Lopen ze daar wat achter in Hongarije, of lopen wij dan weer voor?
Nou ja, dat ligt er maar aan hoe je het bekijkt. Ik denk niet, we hebben op duurzaamheid lopen wij denk ik wel in ons denken en ook in de oplossingen die we daarvoor vinden wat voor. Ik denk dat Hongarije daarin wat traditioneler is, conservatiever. En misschien ook omdat ze onder andere zelf ook een kolenproducerend land zijn, net als Polen. Dus wat meer toch hechten aan wat traditionelere fossiele brandstoffen dan wij. Dat is een deel van het probleem, de discussie die we ook in Europa hebben natuurlijk. Mm-hmm. Maar als het gaat om, dat vond ik interessant, Lennart, om te horen. Je zegt van het is eigenlijk een arme regio. En ik denk dat in Hongarije status heel belangrijk is. En dat mensen eigenlijk verwachten dat je gaat investeren in iets wat een zeker aanzien heeft en ook wat een zekere luxe uitstraling heeft. Terwijl je eigenlijk nu richt op een regio die wat minder ontwikkeld is. Jij ziet daar het ontwikkelingspotentieel in. Maar voor de Hongaren was dat dus niet zo zichtbaar in eerste instantie. Ik vraag me af hoe ze daar nu naar kijken.
Ja, nee, dat klopt ook. Want wij wilden wel goede producten gebruiken. Ook bijvoorbeeld bij de afwerking van de badkamers. Dat we mooie tegels gebruiken als voorbeeld. Als je hier in het luxere segment badkamertegels wil gaan kopen, dan zit je dus al heel snel aan krullen en bladgoud en dat soort zaken. Wat wij niet mooi vinden. Dus voor ons was het echt de uitdaging om wat wij dan mooi vinden, dus strak, niet te druk, om dan die toch in de goede kwaliteit te vinden. En dus in eerste instantie begreep ook onze aannemer niet van waarom koop je toch dit soort tegels? Je hebt het geld om prachtige krullen en bladgoud te kopen.
Precies.
Maar uiteindelijk, als ze dan het resultaat zien, zien ze toch wel van, hey, hier zit duidelijk wel een concept achter. En het is misschien dan niet direct mijn stijl, maar ik zie wel dat het een stijl is.
Ik zag dat, dus Lennart. Ik heb het even gezien op de website en het ziet er erg mooi uit. En inderdaad, het heeft een hele mooie, ook esthetische uitstraling. En wel kwalitatief hoogwaardig. En ik denk dat dat wel iets is wat heel goed past in de cultuur in Hongarije. Dat mensen ook wel gevoelig zijn voor artistieke kwaliteit en creativiteit. En dat men dat soort aspecten misschien ook wel waardeert in wat jullie aanbieden. Terwijl tegelijkertijd wat je aanbiedt, vraag ik me af, heb je dat gedaan met de Hongaarse doelgroep in het achterhoofd? Of mik je juist op een andere doelgroep? Want Hongaren houden van krullen.
Dat is grappig dat je dat vraagt. Toen wij hieraan begonnen, dachten wij dat we, of eigenlijk onze doelgroep was een beetje de milieubewuste West-Europeaan. Dus de Nederlanders, de Duitsers, de Scandinaviërs. Maar goed, uiteindelijk zijn we opengegaan in 2016. En nu is ongeveer 80% van onze gasten, dat zijn Hongaren. En dat was nog pre-COVID. En ten tijde van COVID werd die 80% 100%. Maar inderdaad, onze belangrijkste klanten, doelgroep, zijn dus de Hongaren.
Zijn het dan jongere mensen?
Totaal niet te verwachten. Zijn over het algemeen zijn dat gezinnen. Dus niet per se jong, maar gewoon de middenklasse. Van de leeftijd van 30 tot 50.
Wel mooi, dus die heb je uiteindelijk voor je gewonnen. Snapte uiteindelijk ook, daar ben ik nog wel benieuwd naar, de bouwers wat jullie gedaan hadden. Zaten die ook uiteindelijk in jullie kamp?
Uiteindelijk wel. We hebben bijvoorbeeld Voor de isolatie hebben we gerecycled krantenpapier gebruikt. En daarnaast hebben we dan nog een laag van houtvezelplaten gebruikt. Nou, dat begreep men allemaal niet, want ja, dat kon toch in de brand vliegen. En dat, dat was gewoon, ze zagen allerlei problemen ermee. Hè. De bouwsector is natuurlijk sowieso, dat is niet alleen Hongarije, is erg conservatief aangelegd. Maar uiteindelijk bleef er nog één pallet over van het spul. En ik zag toch, toen vroeg de aannemer van, ja, mag ik die misschien hebben? Want ik wil daar toch even kijken of ik daar voor mijn eigen huis nog wat mee kan doen. Dus op die manier begon het in te dalen dat er toch ook wel alternatieven zijn.
Ja, Esther, als je dit verhaal zo hoort, vind ik eigenlijk wel mooi. Je gaat er naartoe om de boel daar te veranderen. In het begin word je niet begrepen, maar uiteindelijk lukt het wel. Wat vind je van dit plan, de campagne?
Ja, ik vind het heel interessant om dit zo te zien, Lennart. Dus een beetje ik vertrek, maar dan misschien met een omweg. Omdat je er eigenlijk al was. Hè. Je was in Boedapest en je bent daarna naar... En ik zie dus een aantal dingen die blijkbaar heel goed hebben uitgepakt. En dat is leuk om te zien. Ik vraag me dat wel af... Of tenminste, wat ik heb begrepen, ik weet niet of je dat herkent... Hongaren toch wel, net als wij trouwens, heel goed zijn... in het zoeken naar problemen. Dingen snel problematisch vinden, een beetje klagerig zijn. Daar staat denk ik tegenover dat vanuit een Nederlands perspectief... dat we ook wel goed zijn in het vinden van oplossingen. En die reik jij dus ook aan. Zijn die oplossingen dan doorslaggevend geweest daarin? Of is het ook een combinatie geweest van bijvoorbeeld het ontwikkelen van relaties... met het lokale gemeenschap, zodat je uiteindelijk ook het vertrouwen wint?
Ja, zeker. Kijk, wij zijn, om een voorbeeld te geven... toen we begonnen met de bouw zijn we... je hebt hier natuurlijk een regionale bouwafdeling... die de vergunningen moet afgeven. En toen wij aan dit project begonnen, dachten we van... nou goed, het zijn belangrijke mensen, dus we gaan er gewoon even naartoe... en stellen ons voor en vertellen wat we van plan waren. En... Ja, dat hadden die mensen nog nooit meegemaakt. Hongaren die proberen altijd weg te blijven van autoriteit. Proberen altijd onder de radar te blijven van de autoriteiten. Want in hun optiek, autoriteiten, daar kan je alleen maar problemen mee hebben. Dus het feit dat wij daar gewoon zonder dat er een probleem was, vrijwillig... Een overheidskantoor binnenliepen. Ja, dat hadden ze nog nooit meegemaakt. Maar dat heeft ons uiteindelijk wel heel veel goodwill gegeven. Omdat wij gingen natuurlijk ook wat dingen doen die ook de bouwafdeling nog nooit gezien had. En als goed voorbeeld is ons zwembad. We hebben een biologisch zwembad laten bouwen. Wat geen chloor of andere chemicaliën gebruikt. En dat is nog, dat is tot nu toe nog het enige zwembad, zover wij weten in Hongarije, die dat doet. Alleen er is geen aparte regelgeving voor in Hongarije. Je bent of een gechloreerd zwembad, of het is een natuurwater zoals een meer of een riviertje. En wij zitten daar natuurlijk precies tussen. Dus we moesten inderdaad wel een beetje kijken van, ja, hoe kunnen we dat dan toch op een... goede manier toch netjes doen, zodat we toch aan de regelgeving voldoen. Ja, dan heb je wel de medewerking nodig van de autoriteiten.
Wereldveroveraars.
Het programma waarin we zaken doen zonder grenzen. Ik praat nog steeds met Esther Jansen van Culture Inc. En met Lennart de Klerk van Erota Ecolodge in Hongarije. Esther zei net wel wat grappig. Ze zei, dit lijkt een beetje op Ik Vertrek, dat programma. Daar kijken we met z'n allen natuurlijk naar. Omdat je het allemaal verkeerd ziet gaan van die Nederlanders. Die kunnen dan in Frans en die gaan een kasteel opknappen. Ja. In Frankrijk, dak lekt. Nou, je kent het wel. Bij jullie is het uiteindelijk wel goed verlopen. Dus ik denk niet dat er een cameraploeg voor de deur staat. Wat zijn bij jullie de succesfactoren geweest?
Ik denk dat als wij meegedaan hadden met Ik Vertrek... dat het een beetje een saaie aflevering was geworden. Heel belangrijk is het spreken van de taal. En dat is natuurlijk, dat geldt niet alleen voor Hongarije, dat geldt denk ik overal. Mijn echtgenoot die sprak al Hongaars. En ik zelf heb het hier op de bouwplaats in eerste instantie geleerd. En daarna wel ook op cursus geweest.
Erg knap.
Maar Hongaars is natuurlijk een hele moeilijke taal om te leren voor Europeanen. Want het is een taal die niet binnen de Europese taalfamilie valt. Dus dat, Dat is heel moeilijk. Maar ja, goed, elke taal kan je leren als je er maar gewoon genoeg tijd in steekt.
Nou, ik vind het wel knap, Esther, want we hebben het vaak natuurlijk gehad over taal, hoe belangrijk dat is. Dan heb je ook wel eens verteld, het is een valkuil als je bijvoorbeeld niet in de cultuur wil verdiepen of niet de taal leert. Ja. Nou, dit heeft Lennart en zijn man hebben dat gedaan. Wat zijn nog meer dingen die je echt goed voor elkaar moet hebben als je daar naartoe wil gaan?
Ja, ik denk dat wat Lennart net aangeeft, dat een paar hele belangrijke aspecten in zitten. Namelijk zorgen dat je de autoriteiten met je mee hebt. Dus want vervolgens, omdat die autoriteiten met jullie zijn meegegaan, kreeg je ook geen tegenwerking meer op lagere niveaus. Want dan is eigenlijk op een hoger niveau al in zekere zin geborgd. Dus dat heeft denk ik erg geholpen. De relaties opbouwen lokaal heeft erg geholpen. En ik denk dat jullie een beetje de versie zijn van ik vertrek, zo kan het dus wel. En omdat je een aantal dingen goed hebt gedaan. Die taal vind ik echt heel knap. Want Hongaars is inderdaad een lastige taal. Een beetje vergelijkbaar met Fins. Dan moet je toch van goede huizen komen. Wil je dat eigen maken? Dus ik denk dat jullie een aantal dingen daarin gewoon variabelen goed hebben opgepakt. En ik denk dat dat tot voorbeeld strekt.
Ja, Lennart, en dan spreek je de taal. Je weet een beetje het reilen en zeilen. Maar hoe word je dan als twee Nederlandse mannen ontvangen als stel in een Hongaars plattelandsdorp met maar 60 inwoners?
Nou ja, wij zijn toen wij hier, voordat we die vakantiehuizen hebben gebouwd, hebben we eerst dus dat landhuis opgeknapt. Mm-hmm. Daar hebben we vrij lang over gedaan. Daar hebben we drie jaar over gedaan om dat helemaal te renoveren. En dat deden we ook een beetje bewust, omdat we gewoon langzaam ook hier de mensen willen leren kennen, snappen hoe zaken hier werkt. De kerk is hier belangrijk, dus wij gaan als we in ieder geval er zijn, dan gaan we elke zondag naar de kerk. En het kwartiertje voor de kerk is altijd hier het roddelkwartiertje. Dus op die manier krijg je ook heel veel belangrijke informatie over welke buurman een ruzie heeft en hoe de hazen hier lopen. Mm-hmm. We zijn inderdaad twee mannen. Je zit op het platteland, dus dat is over het algemeen een wat conservatieve houding. We kregen wel vragen van, heb je een vrouw en dat soort dingen. Nou, daar gaan we altijd een beetje vage antwoorden op. Uiteindelijk begrepen ze ook wel hoe het zit. Maar in die zin is het een beetje, don't ask, don't tell. Dus we lopen er ook niet mee te kopen. Is ook voor ons niet belangrijk. Maar we zijn gewoon geaccepteerd zoals we zijn. En wij zijn gewoon de Hollanders in het dorp.
Daar vroeg ik me nog één dingetje af. Hè. Dat zag ik op de website. Jullie adverteren met Hollandse gastvrijheid. Nou, twijfel ik niet aan jullie gastvrijheid. Maar de Hollanders staan natuurlijk niet heel erg bekend om hun gastvrijheid.
Nee, maar in Hongarije wel.
Ja, dat, nu wel inderdaad. Ja, dat is wel heel mooi. En ook dat jullie het inderdaad zo... Hè, je zou misschien vanuit een Nederlands perspectief wat meer ook jullie positie expliciet hebben willen maken. Dat heb je niet voor gekozen. Waarschijnlijk ook in de wetenschap van wat de lokale context is en hoe je het beste aansluiting vindt met de lokale mensen. En ook in zekere zin ook wel respecteert wat hun achtergronden zijn en waardes. Dus ik... Ja, dat zal ook erg voor je hebben gepleit, denk ik.
Ja, nee, maar dat is ook wel een van de... zeg maar ook vanuit voor onze marketing is dat belangrijk. Dat mensen zijn echt wel benieuwd van, wat doen die twee Nederlanders hier? Het is een beetje vergelijkbaar als jij een vakantiehuisje boekt in Noordoosten Groningen en er doen twee Grieken open, zo spreken. Ja. Dan vraag je toch ook af van, bent u hier terechtgekomen? Dus dat krijgen we ook heel vaak, krijgen we die vraag van, vertelt u eens wat...
Lennart, ik geloof.
Wat trekt u aan in deze regio?
Ja, ik geloof ook wel dat zij vereerd zijn eigenlijk. Dat je vanuit West-Europa komt investeren. Sowieso worden investeerders verwelkomd in Hongarije. En jullie komen investeren en in een gebied wat minder voor de hand ligt. Dus in zekere zin geef je hen ook aanzien of status daarmee.
Ja, zeker. Nou, het heeft ook het dorp ook wel een boost gegeven. Tot zeg maar 10 jaar geleden liep het dorp een beetje verouderde. De jongere mensen trokken weg. En nu zien we dat het een beetje stabiliseert en dat er ook weer gezinnen terugkomen. Dat is niet alleen ons hoor, maar het is ook de algemene trend toch wel om weer weg te gaan uit de stad en meer het platteland op te zoeken. Zeker mensen die vanuit huis kunnen werken. Er is hier glasvezel aangelegd bijvoorbeeld, dus die mogelijkheden zijn er. Die zijn er zeker.
Dat is in sommige gedeeltes van Nederland nog steeds niet helemaal op orde. Ik denk even aan Tiel, waar mijn ouders wonen, waar nog steeds geen fatsoenlijke glasvezel ligt. Maar ik bedenk me net ook, Lennart, met die 3 luxueuze villa's in een dorpje van 60 inwoners. Je zorgt wel voor extra inkomsten. Eigenlijk de lokale economie. Hè, maar mensen gaan waarschijnlijk naar het bakketje of naar de slager daar.
Uh-huh. Ja, zeker. Nee, we hebben 2 mensen permanent in dienst. Daarnaast is er nog een kokkin en haar zoon die een maaltijd kan verzorgen. Dus dat is 4. En wij zijn er dan ook nog, dat is 6. Dus dat is 10% van de bevolking van Irak.
Ja, en weinig concurrentie ook?
In ons segment hebben we eigenlijk weinig concurrentie. Het sowieso het, zeg maar, de vakantiehuizenverhuur in het luxe segment, dat is hier nog vrij nieuw. Dus je zit of, je kan eigenlijk vaak of kiezen dat je een opgeknapt boerenhuisje zit, maar dan heb je vaak een lichtje op een schuimrubber matrasje. Of je zit gelijk in een van de wellnesshotel met champagne ontbijt. Maar als je gewoon gezellig met je vrienden of met je familie een huisje wil huren en zelf lekker koken, daar hebben wij nog weinig concurrentie mee.
Hey, dat is mooi. Hey, als we kijken naar de toekomst. We hoorden hem helemaal aan het begin van de uitzending. Je hebt te maken met premier Orbán, die bekend staat om corruptie, uitholling van de rechtsstaat, beperken van de media, anti-LHBTI-wetgeving. Uh-huh. Zo kan ik natuurlijk nog wel even doorgaan. Willen jullie daar dan nog wel ondernemen de komende jaren?
Nou, dat is een hele goede vraag. Want dit is al 12 jaar gaande. Er is nu weer 4 jaar bij geplakt. En ja, Hongarije is gewoon geen functionerende democratie meer. Nu merken wij daar zakelijk gezien nog niks van. Maar het is natuurlijk wel de vraag, stel je voor dat je een keer in een commercieel conflict terechtkomt en je moet naar een rechtbank. Ja, is die rechtbank dan nog steeds wel onpartijdig?
Ja.
Dus ja, er zijn inderdaad op heel veel fronten is het wel de vraag hoe lang dit eigenlijk nog past binnen de Europese.
En dus is het eigenlijk een soort van afwachten, of zeg ik dat dan verkeerd?
Nou ja, we zijn. Ja, goed. Dat is voor ons ook nog wel even een vraag. Hè. De uitslag is natuurlijk net binnen. Dus wij kijken inderdaad wel kunnen we hier wel of niet blijven?
Ja. Nou, dan voor die tijd mochten jullie gaan vertrekken. Dan kijk even naar Esther. We daar met z'n tweeën maar even.
Het lijkt me een heel goed idee. Volgens mij zijn we in ieder geval een fantastisch visitekaartje van westerse waarden en aanpakken en stijlen.
En Hollandse gezelligheid.
En Hollandse gezelligheid en gastvrijheid op het Hongaarse platteland. Dus dat is het beste wat je kunt brengen. En hopelijk wordt het opgepakt.
Ja. Hey, dank. Dit was Wereldveroveraars. We hebben het gehad over Hongarije. Waar je nog wel wat overtuigingskracht nodig hebt als je duurzaam wil bouwen. Maar het kan dus wel. Dat hebben we gehoord. Dank aan mijn gasten. Lennart de Klerk van Hirota Eco Lodge. En Esther Jansen van Culture Inc. En volgende week, dan zijn we er weer. Dan gaan we naar de Filipijnen.
Wereldveroveraars wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli. Het Taleninstituut. Ook bekend als de Nonnen van Vught.